Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Heeft u zin in een goed potje onderzoeksjournalistiek? Dan moet u nu naar een andere podcast gaan luisteren. Want deze podcast gaat helemaal nergens over. Man Up met Halina en Caries.
Hi.
Hallo, daar zijn we weer. Dit is Caries favoriete stem van Halina.
Oh, Jezus. Nou, dat is... Ja. Al het succes wat we opgebouwd hebben in die eerste aflevering is gewoon één keer weg. Maar goed.
Oké, wacht even. Nu ga ik
neem een slok water, wacht even.
Ja, oké, even bijkomen, want dit was echt heel heftig.
Ja, maar toch.
Het zet wel
dat je dat wilde.
Ik wilde
dat ook wel, maar ik had gewoon niet verwacht dat je meteen...
Dit wilde je toch? Oké. Dat is wat je wilde, toch? Hé, jij daar.
Ja. Deze aflevering heet Angst. Vind je daarvan?
Oh. Ik word meteen bang als je dat zegt. Maar goed, oké, ik accepteer het. Maar maar hoe... ik ga even doen alsof ik een soort psychiater ben. Nu heb ik gewoon even zin in. In die rol heb ik vandaag zin om te spelen. Hoe was jouw week? Hoe is je week?
Mijn week gaat eigenlijk prima. Ups en downs natuurlijk. Maar nee, ik heb eigenlijk een hele leuke... Ik heb een heel leuk weekend gehad. Omdat ik op televisie was. En dat is toch alweer een hele tijd geleden. Nee, ik ben natuurlijk nog nooit op tv. In de zin van in een televisieprogramma. Maar dit, ik ben gevraagd om mee te doen met Verborgen Verleden. Dus dan gaan ze terug.
Verborgen Gebreken.
Ja, Verborgen Gebreken. Dat is iets anders. Dat is als je een kat in de zak hebt gekocht. Als je een huis hebt gekocht en het blijkt dat je kat in de zak hebt gekocht.
Maar kan je daar niet iets over vertellen?
Ja, daar kunnen wij volgens mij heel veel over vertellen allebei. En vochtproblemen. Hebben we het daar al eerder over gehad?
Oh, we moeten een hele aflevering daarover hebben. Over vochtproblemen en schimmel en paddenstoelen.
Weet je nog dat ik in een rechtszaak zat over mijn vochtprobleem? En
De
rechter toen zei... Die gooide toen een glaasje water over al haar paparazzi. Toen zei ze... Oh, nou heb ik ook een vochtprobleem.
Dat is toch echt
wel top.
Dat heb je met dit dus toch echt. Je hebt ook zoveel rechtszaken met rechtsdingen.
Oh man,
met die stalker
in die koord gezeten.
Ja, in die courtroom.
Mag in de Noord gegaan.
De lik. Maar anyway, los even van het vochtprobleem in paddenstoelen.
Ja.
We gaan nu terug naar het programma.
De slakken had ik ook op een gegeven moment.
Slakken. Maar wacht even, waren die slakken er ook al toen je dat huis kocht? Je dan gewoon, nou leuk, ja, ik heb gewoon slakken, maakt mij niet uit. Ik koop dat huis gewoon.
Nee, zeg geleidelijk.
Er moest ook een nieuwe bak in dat huis. Dat was iets met een bak.
Een nieuwe bak?
Het hele huis moest worden uitgegraven. Omdat er allerlei slakken in woonden. Ik plas in mijn broek.
Jij plas echt wel eens in je broek.
Ja,
dat vind ik zo grappig.
Als ik heel hard moet lachen, dan plas ik.
Maar dat is niet een soort ouderdom, dat heb je altijd gehad.
Ja, terwijl normale vrouwen hebben dat die kinderen krijgen. Nou, dat kan ik je één ding over vertellen. Dit is bij mij niet gebeurd. Maar anyway, laten we even rustig
Goed,
blijven.
Heel serieus. Verborgen Verleden. Dat is een programma waarin dus op Nederland NPO 2 gaan ze dus terug naar je roots. Dus daar wist ik wel wat van.
Heel vet programma vind ik het.
Ja, het is echt een heel mooi programma. En daar heb ik aan meegedaan. En dat was een hele emotionele reis. En ik heb daar uiteindelijk 3-4 dagen gezeten. Dus kan je ook niet naar huis, wordt niet meer afgeleid door kinderen of wat ook. Wat ook.
Of wat ook.
Ik heb mezelf nooit meer zeggen.
Wat ook.
Maar goed. En toen kwam ik dus terug. Ik kwam met mijn Schotse roots tegen. Bleek dat ik ook nog Ierse roots had. Daar kwam ik tegen. Ja, zo op straat. Commercial Street kwam ik ze tegen. Die roots.
Even serieus.
Ja, sorry.
Ik heb tegen mezelf niet tegen.
Geef niet.
Ja, ga door.
Nou, anyway, dat was voor mij een hele emotionele reis. Een heel bijzonder cadeau natuurlijk. En dat was ook heel emotioneel voor mijn familie om daarnaar te kijken. Maar vooral omdat mijn vader natuurlijk overleden is. En omdat dit mijn vaders lijn was. Dus ik... Ja, mijn vader was gewoon de hele tijd bij me. In het opnemen van dat programma. En uiteindelijk naar alle informatie die ik kreeg, hadden ze me in een katholiek kerkje neergezet. En toen gingen ze muziek spelen. Nou, je weet hoe ik aanga op muziek. En het was ook nog een heel mooi nummer wat ging over de hongersnood, waar mijn Ierse voorouders uit gevlucht waren. En toen werd het me allemaal een beetje te kwaad. En toen ben ik helemaal, ging ik helemaal... ik ben echt niet een huilenbalk, zeker niet op televisie. Nee. Maar het was... ik heb daar denk ik 8 minuten integraal gejankt. En daar hebben ze nu nog een klein stukje uitgeknipt. Wat natuurlijk op beeld dan vrij dramatisch overkomt. Dus je natuurlijk best wel lang gewoon feitelijke dingen ziet verteld worden. En dan ineens zie je mij zo heel hard huilen.
Even voor de duidelijkheid. Ik heb hem nog niet gekeken. Ik heb heel veel zin om hem te gaan zien. Maar dan moet ik weer met een VPN-adres. Ja. Waar ik dan, nou, dan raak ik alweer. Heb ik al 7
paniek afvallen. Stuur wel een copy. Een floppy.
Stuur me even een VHS-band. Een VHS-band of een floppy.
Blu-ray. Hou je van Blu-ray?
Ja, daar hou ik van. Alles wat je gewoon kan aanraken en wat niet in een soort cloud zit, vind ik allemaal hartstikke goed. Maar hoe heb jij, dat je ook zei, van, ja, het was ook best voor je familie pittig of mooi en ontroerend. Mm. Heb je dat dan gekeken samen met familieleden of heb je dat alleen gekeken? Hoe werkt dat?
Nee, ik heb het dus niet zelf op dat moment live gekeken. Ik heb het later teruggekeken. Maar veel familieleden zaten aan de buis gekluisterd, want het is natuurlijk ook hun verhaal. Tuurlijk. En het verhaal van al mijn nichten en neven. Dus het was echt een cadeau voor mijn hele familie.
En was je niet bang toen je gevraagd werd van... ja, maar wat als ik erachter kom dat ik afstam van psychopaten of zoiets?
Nee, dat vond ik juist. Ik dacht, ja, bring it on. Vind ik wel interessant.
Bring it on. Ja,
en uiteindelijk bleek dus dat een familielid van mij uiteindelijk naar een psychiatrische inrichting is gebracht door zijn vrouw. Die had syfilis en die werd helemaal gek. Dus er zit zeker ook een kleine mental health lijn. Maar goed, het was dus gerelateerd aan de syfilis. Nou, ik kan heel veel vertellen over syfilis als je dat wil.
Oh,
maar
ja, graag.
Podcast over. We gaan ook een keer medische podcast.
Oh, wacht even, mijn zus komt binnen.
Tot ziens.
Time out. Kijk, nee.
Hey, Lee.
Kijk, mijn zus is hier op bezoek. En mijn nichtje, kijk.
Hey.
Waar gaan jullie naartoe?
Hi.
Hi.
We gaan de nagels laten doen.
Dat snap ik wel.
Een heel goed idee. Nou, geniet ervan. In New York kan je heel goed je nagels laten doen. Tot strakjes. Heel plezier, jongens.
Doei.
Oh, ja, gezellig, hè? Zij slapen hier boven mij. Heel gezellig. Ze logeren hier in het zo fijn.
Ja.
Maar ik wou nog even toevoegen. In jouw geval dan wat emotionelere. Maar in mijn geval leuke tijden. Want mijn zus is dus hier op bezoek. En dat is zo gezellig. Die komt best wel vaak langs. En dat vind ik dan zo leuk. En gisteren zijn we naar het Vrijheidsbeeld gegaan. Dat is ook heel gezellig als je dus toeristische dingen kan doen. Als je bezoekers hebt, toch? Ja, ik vind dat echt niks leuks als op een bootje gaan. En nou, ik heb toch de tijd van mijn leven gehad. Dus heel erg fijn. Helaas moet ik morgen alweer weg. En dan blijven zij hier, heel raar. Want ik moet morgen naar Los Angeles. Maar toch echt heel fijn om even zijn familie dichtbij te hebben. En dan ben ik heel benieuwd, Carice. Heb jij nog een huishoudelijke tip voor mij? Want ik
zit
hier
en ik heb
behoefte
aan. Het huishouden is natuurlijk iets wat mij erg bezighoudt.
Ja.
Het is niet een huishoudelijke tip als wel... Ja, het is wel een huishoudelijke tip. Maar het is niet voor iedereen misschien even belangrijk. Maar ik ben een enorm theedrinker, zoals je weet. Ik drink geen koffie. En ik dacht altijd... Ik drink daarom ook heel specifieke thee. Hele Engelse thee. Dus het thee moet eerst heel zwart zijn. Dan moet er honing in. En dan moest er nog melk bij.
Hoe vaak ik met Car in een café / restaurant / horecagelegenheid ben geweest, waarin we ongeveer een uur bezig zijn met deze bestelling, want niemand begrijpt het ook. Dus het is melk, honing, koude melk, sterke thee.
Dubbele zakjes.
En dan is het verkeerd en dan wordt het gesprek weer onderbroken. Het is echt, ik zou graag willen dat je een soort bord om je nek hangt met waar die bestelling op staat.
Of gewoon een ander drankje kiest.
Ja, maar ik snap echt wel waarom je het wil. Want het is cafeïne zit erin, maar ook en een heel klein pepje met die honing. Ik snap het wel.
Maar goed, mijn hele ding is dus, ik heb veel met mijn tips veel te maken met structuur, hè, met de emulsies.
Oh.
Ook die kaas natuurlijk. En dit is nu ook, ik heb nu net geleerd, gelezen. God, ik weet niet of het fake nieuws was, maar ik ga er even vanuit dat het een betrouwbare bron was, waarin wordt gezegd dat je dus nooit... Maar dan ook nooit honing in kokend of heel heet water moet doen. Omdat dat dan wordt het toxisch.
Ja, de Britten weten dit ook allemaal. Die zijn theedrinkers. Dat heb ik
Britten,
heb dit al eens eerder gehoord.
In India weten ze dit ook, hoor.
Ja, maar heb je dit op TikTok gezien? Want
TikTok
is bullshit. Oh.
Nee, dit is gewoon... Dit is mensen, naturopaths en zo, weet je wel. Mensen
wacht even. Dus je mag wel honing in thee doen die je niet kookt?
Ja, dus je mag, de honing mag wel in lauw warm water. In warmig water, maar absoluut niet in kokend water. Want dan wordt het gewoon, dan gaat die emulsie, wordt dus toxisch. Dan werkt het dus.
Maar dat heb je, jij drinkt hier ongeveer een liter per dag van. Dus,
klopt. Dus waarom
ben je dan even toxisch? Even slikken. Ben je nu toxisch?
Ja, dat denk ik wel. Oh. Dus ik probeer nu te detoxifyen.
Dit is meer een waarschuwing dan een tip, maar wel goed.
Ja, maar
heel
ik zit vol met waarschuwingen.
Je zei tegen mij dat wat het thema is. Kan je daar even iets meer over vertellen? Want ik doe ondertussen wel poeder op mijn neus.
Noem maar even. Het thema is angst. En ik denk dat wij daar allebei best een podcast of 24 over kunnen volgen. En ik dacht, laten we maar beginnen bij het begin. Ik weet toevallig van jou, toevallig ken je een beetje. Als ik zeg, de Eiffeltoren of bellen, dat zijn, vind ik, twee grote angsten van jou.
Ja, echt heel heftig.
Dan heb ik het even puur over instant angst.
Ja, echt fobische taferelen. Dus bijvoorbeeld hoogte hebben we het dan eigenlijk over. Ja. Ja, de Eiffeltoren vind ik wel echt het summum. Daar zijn we samen op geweest. Omdat dat zo... wat ik me herinner... Ik weet niet of jij dat nog herinnert. Waren we samen in Parijs. Maar dat het zo gammel voelt voor mij. Het was zo niet... Snap je? Ik bedoel, ik ben ook wel eens in... weet ik veel, Chicago of Toronto, in zo'n hele hoge toren geweest. Maar dan ga je gewoon een grote lift naar boven. En dan voelt het wat meer zekerder. Maar zo, bijvoorbeeld de Eiffeltoren, maar ook de Brooklyn Bridge met die houten latten. Waar je dan overheen moet fietsen. Dat je denkt, ja, er is niks tussen mij. Er is alleen een houten latje tussen mij en die kolkende rivier daar onder mij.
En als je het hebt over vertigo, hè, of het echt met het officiële, de officiële... wat is het? Een ziekte? Nee, het is geen ziekte. Het is een,
een mentale conditie.
Conditie, ja, inderdaad.
Ja. Ja.
Kan je dan indenken van, je staat op die Eiffeltoren, ik wil er vanaf? Of word je wiebelig?
Ja, ook wel die zuigende kracht. Maar ik word echt duizelig, ja. Dus ik heb het met name met bruggen heel sterk, later in mijn leven ontwikkeld. Dus dat kan zelfs, hoeft niet eens een hele hoge brug te zijn. Bruggen vind ik echt de hel. Maar ook, nee, ik zal nooit meer... En het wordt echt erger naarmate ik ouder word. Want vroeger dacht ik nog, nee, maar daar moet je overheen. En dat heb ik nu niet meer. Nu denk ik gewoon, I give it up. I don't care.
Maar
ik ga gewoon niet meer.
Wat ik laatst las, en ik weet het niet jouw favorite subject is... maar de menopauze. Schijnbaar dus in die voorfase van die menopauze... schijn je dus ook gevoeliger te worden voor vertigo. Dus duizeliger en ben je daar gevoeliger voor. En ik heb het namelijk zelf ook een beetje. Ik had het vroeger nooit... Maar ik heb er begin er ook iets meer last van te krijgen.
Maar jij hebt een hele specifieke vertigo vorm. Namelijk als er hotels zijn, weet je wel, met zo'n krans van kamers. Hoe leg je dat nou uit?
Dus ja, met een soort courtyard in de middel.
Ja, en dat hebben best wel veel hotels, gek genoeg. Bijvoorbeeld, wij waren samen een keer in een hotel in Barcelona op vakantie. En toen had je dat echt heel sterk. Dus dan heb je zo'n courtyard en heb je dus een krans van kamers als het ware. En daar heb je, zijn heel hoog. En dan wil je daar echt niet slapen.
Nee, maar dat overviel me dus toen. Want ik wist helemaal niet dat ik dat had. En ik weet dat ik in mijn kamer lag. En ik dacht, ik moet daar overheen springen. Ik wil de dood. Maar ik voel een soort van dwang om daar overheen te springen. En toen heb ik mezelf, dacht ik, ik ga mezelf opsluiten in die kamer. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Want als ik mezelf op kan sluiten, kan ik de deur ook openmaken. Dus toen heb ik uiteindelijk een soort van hysterisch naar de golven gekeken door het raam. En daardoor ben ik uiteindelijk rustig geworden. Maar dat overviel me heel erg. Ik wist helemaal niet dat ik die angst had.
Maar hebben wij toen een andere kamer voor jou gevonden, is mijn vraag.
Ja, zeker.
Goed, gelukkig.
Ja.
Maar dat is die dwanggedachten die voortkomen uit die fobieën, die zijn echt verschrikkelijk.
Ja.
Waardoor je het ook niet meer... een therapeut waar we ook gezamenlijk bij hebben gezeten een tijdje, die zei altijd van, je moet dus al die angsten weather, want we gaan zo meteen een hele lijst opnoemen. Ik heb wel 700.000 angsten. Maar zij zei bijvoorbeeld over, ik kan ook paniek hebben in bijvoorbeeld situaties waarin ik niet weg kan. Dus stel je voor, je staat op het toneel. En inmiddels ben ik erachter dat heel veel mensen met een beroep in de publieke ruimte dat hebben. Maar of live op tv, of weet ik veel, je moet in de Tweede Kamer een debat doen voor het oog van de hele natie. Het idee dat je niet weg kan. Dus bij mij komt dat dan als ik op het toneel sta. En ik moet bijvoorbeeld heel lang stilstaan op één plek. Op een hele stille scène, ik zeg maar iets, weet je wel. Dat je niet kan het wegbewegen. En dan zei onze therapeut altijd, je moet doen alsof het een kermisattractie is. Hè, als je die paniekaanval voelt opkomen. En die kermisattractie gaat steeds harder, harder, harder. Maar die komt ook weer tot rust. Dus je weet dat het als het ware als een golf door je heen komt en dan wordt het weer rustig. En dat heeft mij toen een tijd lang wel heel erg geholpen. Dus in plaats van dat je er tegen gaat vechten, laat je het gewoon opkomen als een soort weeën die je krijgt. En je weet van, oké, het gebeurt, ik ga nu zweten, ik denk nu dat ik flauw ga vallen, ik denk nu dat ik de coulissen in ga rennen, of ik denk dat ik ga schelden, of ik denk dat ik iemand uit het publiek ga vermoorden.
Ja.
En dan komt dat ook langer langs me. Dan kijk je eigenlijk naar je eigen gedachten.
Maar dat is natuurlijk de hele metafoor van wat je in je hele leven zou moeten doen. En in een panieksituatie doe je dat dan op een snellere manier misschien. Maar in principe is dat natuurlijk de manier waar je met het hele leven, waarop je het hele leven mee om moet gaan.
Ja, maar dat is natuurlijk het allermoeilijkste wat er bestaat, toch?
Ja.
Om je niet te identificeren met wat je denkt of wat je ervaart. Maar je zei belangst. Heb jij toch? Ja, dat heb ik heel erg. Maar daar was ik nog niet op ingegaan. Maar heb jij dat niet?
Ik heb het helemaal niet. Ik vind het heerlijk om te bellen. En ik ben helemaal niet zo kletser. Het. Maar ik kan niet tegen de... Ik heb het idee dat ik dan meer... Niet controle, maar dan kan ik toch beter horen, voelen waar iemand is. Ik vind via apps en e-mails communiceren... Dan ga ik er toch te veel inlezen of te veel projecteren. Of ik heb liever het directe contact uiteindelijk dan toch. Ja,
nee, ik snap het helemaal. Ik ben het ook helemaal met je eens. Want er is natuurlijk een mega gevaar in die tijd waarin we leven met text messages en WhatsApps en al die mogelijkheden om te communiceren, dat je inderdaad dat er van alles verloren gaat. Alleen, ja, ik als mijn telefoon gaat, ik neem gewoon letterlijk nooit op. Alleen maar bepaalde, er zijn dingen die ik gewoon niet kan negeren. Bijvoorbeeld, weet ik het, mijn agent zo nu, die kan ik echt niet negeren, maar die negeer ik het liefst ook. Ik neem gewoon het liefst nooit op. Terwijl ik vind als wij bellen, zoals we nu, is dit eigenlijk, zo zie ik dit eigenlijk ook, als een soort Zoom-gesprek. Dat vind ik het wel heel leuk. En ik heb wel echt een paar mensen in mijn leven, met name vrienden, met wie ik het leuk vind om te bellen. Maar alles wat met zaken te maken heeft, of ook maar gelinkt is aan werk, wil ik eigenlijk gewoon niet opnemen. Dus dat is, snap je? Dus mijn zussen neem ik natuurlijk wel op en mijn vriendinnen en mijn vrienden. Maar werkgerelateerde dingen, maar dat weet jij, want we hebben natuurlijk dat bedrijf samen. Het kan echt het kleinste telefoontje zijn en ik raak... Ja, ik wil gewoon niet... Wat is dat, hè? Ik snap het ook niet. Ik haat bellen.
Nou, ik vind het niet zo gek. Ik snap het wel. Ik ken jou natuurlijk ook langer dan vandaag. Maar ik ben zelf te lui om een e-mail op te stellen. Dat vind ik een gedoe, om dan goede woorden te kiezen. Tenzij ik echt een hele moeilijke boodschap aan iemand moet overbrengen. Ik bedoel, ik ben zelf helemaal geen...
confrontatie zoeken.
Nee, totaal natuurlijk niet. Dus moeilijke gesprekken ga ik ook uit de weg, maar... Ik denk dan altijd, het is sneller gebeurd als ik het gewoon bespreek. En dan heb ik het even over hele zakelijke dingen die zonder emotie eigenlijk zijn. Dan het op te schrijven. Ik zeg, doe joh.
Nee, dat is ook zo. En jij hebt sowieso gelijk, want sowieso. Dat is gewoon beter. Maar ik heb bijvoorbeeld bij Instinct, weet ik nog, toen had ik de voice message uitgevonden. En bij onze film. En ik heb die film half geproduceerd en georganiseerd met voice messages. Wat heel irritant is voor andere mensen. Want voice messages is één richting verkeer.
Ja.
Dus dan lul ik gewoon een hele voice message vol. Dit moet gebeuren. Vergeet niet dat. En dan heb je dat al gecheckt. Dan kijk ik, oké, bye. Want wat is mijn anxiety? Ik heb een soort social anxiety. Dus het feit dat ik dan geconfronteerd word met iemand anders moed. Met iemand anders stem. Dat vind ik dan blijkbaar... En nogmaals, alle angsten zijn natuurlijk totaal irreëel en belachelijk. Maar ik ben even heel open over wat ik dan voel. Het komt bij mij te hard binnen. Snap je wat ik bedoel? Ik vind dat invasief, iemand die belt. En ik las laatst ergens dat bellen, dat ook over een paar jaar... omdat dus alles zo makkelijk kan met textmessages en zo... en dit is natuurlijk een hele slechte ontwikkeling... maar gaat bellen, gaat ook gezien worden als iets onbeleefds. Snap je? Omdat het zo in your space is.
Ja.
Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel jammer, want... Ik bedoel, voordat de telefoon uitgevonden werd, zagen we elkaar, weet je wel. En dat wordt nu ook al veel minder. Nou ja, anyway. Aan de andere kant ben ik ook heel dankbaar voor techniek. Want alleen al het feit wat wij nu doen, dat had ook nooit gekund. Snap je? Zonder Zoom en weet ik veel wat voor Riverside verbindingen er allemaal zijn. Dus ik ben ook hartstikke blij met techniek.
Fijn. Het is ook wel eens leuk om te horen voor de techniek. Ja. Huh?
Maar laten we ook nog even over jouw angsten verder praten. Want weet je nog met Zwartboek...
Ja.
De film Zwartboek. Toen moest jij, wat was dat nou? Jij moest
ik moest een vis fileren. Ik moest een vis. Kijk, ik heb, dat willen weten de mensen misschien niet of wel, weet ik niet. Ik heb natuurlijk best wel affiniteit met dieren. Alleen, ik heb toch ook
Maar deze dieren was dood, toch? Deze vis was toch dood?
Deze vis was dood. Nee, die was zeker dood. En, maar daar gaat het me ook niet zo echt om. Ik heb gewoon een hele rare kinderlijke angst met dingen aanraken. Het is ook een beetje, ik kan ook een klein beetje smetvrees hebben misschien, maar ik vind iets wat ik niet goed ken. Ik ben gewoon echt een tuthola. Ik ben gewoon ik ben, ondanks dat ik in de natuur ben opgevoed, ja, het enige dier waar ik me gemakkelijk mee voel is een hond. En verder vind ik het eigenlijk allemaal een beetje eng. En dan
een wesp.
Ja, je weet hoe ik met wespen ben. Het wordt allemaal net iets minder, maar nee, muizen is verschrikkelijk voor mij.
Ja, duiven.
Opgezette dieren, duiven. Ik ben hele...
Ben je ook bang voor opgezette dieren? Dan kan je niet naar Ramzi Nasser. Want die is een hele huis staat vol met opgezette dieren. Daar kan je echt niet, daar moet je niet naartoe gaan.
Ja, dat spreekt me dus niet aan. Ik vind het... op zich, ik vind het niet erg om er langs te lopen. Maar ik hoef er echt niet eentje op te pakken. Snap je? Het idee dat mijn kind een hamster wil, daar krijg ik dan wel paniek van. Ik denk, moet ik dat dier dan een keer pakken met die kleine...
En wat als je eronder gaat, als je erin kijkt in die angst, wat denk je dat er aan de grondslag ligt? Is het een soort controle ding?
Ja, het is natuurlijk een controle en het onverwachte. Dus een muis, daar kan ik geen communicatie mee hebben. Die luistert niet naar mij. Ik heb één keer zo hard gegild dat die muis, toen woon ik nog boven Ruk en Pluk in Amsterdam.
Mooi. Mooi
dat café. En toen zag ik een muis. Toen heb ik zo hard gegild dat die muis zo een hartaanval kreeg. Dus toen bleef gewoon staan en die viel gewoon om. Ik zweer het je.
Ja. Je hebt iemand gedood met je angst. Wel vet.
Ja, en schildpad. Wow. Ik heb een keer in de film Suzy Q, en grappig genoeg heb ik in heel veel films dieren moeten betasten. Ik heb een keer met een olifant gewerkt. Een hele bekende olifant.
Waar was dat dan?
Bij Knetter, met een film van Martin Koolhoven.
Een echte olifant?
Ja, een echte olifant. Toen moest ik dan pizza's in zijn mond gooien en ik was doodsbang.
Pizza's? Vond hij dat lekker?
Ja, dat doet er niet toe. Ja, doet dat er toe? We hebben het hier over mijn angst. Nee, maar goed. Okay, dus ik gooide hier die pizza erin. Ik was doodsbang. Ik moest ook een keer een schildpad op pad pakken. En die moest ik dan op zijn koppie. Dat was dan zogenaamd mijn pet. En die moest ik dan pakken en dan een kusje geven op zijn gezicht. Toen ben ik gewoon een halve dag van de set. Durfde ik niet naar de set. En toen moest iedereen me ompraten. Toen zei Linda van Dijk nog, doe maar alsof het een hondje is. Doe maar op zijn hondjes. Dus ik ben, het is best wel extreem geweest. Ook die duiven, joh. Ik durfde gewoon de dam niet over.
Nee. Ik weet nog in Parijs, toen we dus... Mijn angst was de Eiffeltoren. Maar jouw angst was die duiven die daar beneden zaten bij die Eiffeltoren. Maar jij bent niet zo bang. Jij was toen niet zo bang voor hoogte, toch? Toen wij die Eiffeltoren
helemaal opgingen. Niet. Nee, toen voelde ik me nog cool. Dacht ik, nee, ik heb dat niet.
Ja,
en ik durf bijvoorbeeld ook de ziplijnen. Bijvoorbeeld, ik noem maar even iets.
Dat
je maar aan zo'n touw zit en dan zip, dan ga je... Ja, als een soort van...
Hold your horses. Ja. Wanneer heb je die activiteit ontplooit om te gaan ziplinen?
Dat heb ik een keer gedaan in Italië op vakantie.
Jij zit zo vol geheimen voor mij.
Vind je dat?
Ja, je bent soms heel mysterieus. En ik denk, wat is dit nou weer voor verhaal? Oké, ik ga door.
Ja, oké.
In Italië was je op vakantie.
Ja,
toen
dus
dacht ik
heb
ik
toen ergens aangelijnd met een stalen kabel. En dan loop je zo, je houdt je handen boven aan een stalen kabel vast. En je loopt op een stalen kabel. Je zit natuurlijk wel vast, maar je loopt wel over een ravijn.
Oh, dat vind ik echt stoer van jou.
Maar dat vind ik dan bijvoorbeeld niet eng. Maar
superstoer.
Vraag mij een speech te doen op mijn oma's verjaardag, dan ga ik dood.
Ja, precies. Want dat is ook heel leuk om over te praten. Natuurlijk onze angsten wat betreft dat. Want ik denk dat we dat allebei wel hebben, maar je hebt het iets extremer dan ik. Dus je hebt natuurlijk een beroep waarvan je denkt, als er nou iemand in het publiek leuk dingen kan zeggen, ben jij het. Want je bent actrice, je bent beroemd en je doet toneel en je doet film. Maar wat is het verschil? Leg het even uit.
Het verschil is, denk ik, ik heb... nee, dat is ook niet waar, want ik heb toch een tekst die al vaststaat. Dus die zou ik uit mijn hoofd kunnen leren.
Ja, maar die moet je dan wel zelf maken, toch is het idee? Als je een speech houdt in de persoonlijke sfeer.
Ja, dus het is al heel persoonlijk. Dus daar kan je op afgerekend worden, tussen aanhalingstekens.
Ja. Ja.
Ik heb nooit makkelijk gevonden om in een groep te praten, sowieso niet. En ik ben gewoon zo mezelf. Dus ik kan me nergens achter verschuilen. En dat vind ik gewoon heel eng.
Ja, en dat heb je dus als je speelt wel. Want dan speel je whatever voor personage. En dan ben je dus wat relaxer, denk je.
Ja, dus ik kan wel in Carré staan en een liedje zingen in mijn eentje. In een rol.
Maar waarom? Want dan ben je altijd een rol. Kan je ook een liedje zingen, laat maar zeggen, zonder dat het een personage is. Dus je moet nu een liedje zingen van, ik zeg maar iets, Elton John. Ik weet ook niet waarom ik daar nu op kom. Maar
nice one,
dat is geen rol. Maar durf je dat ook?
Ja, zou ik misschien. Dat vind ik al enger. Maar dat durf ik al wel beter. Maar echt een... ook, je hebt ook mensen die heel erg spontaan kunnen speechen. Die gewoon zeggen van, die gewoon een verhaal beginnen.
Een nachtmerrie.
Dat vind ik heel eng. Maar dat durf jij wel iets beter dan ik.
Ja, ik denk wat ik dan doe als ik moet speechen, is dat ik het zie als een rol. Snap je dus dat ik... Maar ik weet nog dat ik moest toch een speech doen op bijvoorbeeld Instinct première.
Ja.
In Utrecht vond ik ook dood. Toen ging dan ga ik altijd op blote voeten, weet je nog. Omdat ik altijd bang ben om flauw te vallen. Dan moet ik mezelf... Het klinkt zo alsof ik een gekke hippie ben. Maar ik ben dus heel bang als ik op hakken... als mezelf een speech moet houden, dan ben ik al... Ik ben altijd duizelig als ik als mezelf een speech moet houden. Dus ging ik op blote voeten. Maar dat doe ik dan omdat ik denk, ja, het moet gewoon. Ik kan niet nu me verschuilen achter dat ik dit niet durf. En ik heb ook wel eens gesproken op begrafenissen of op huwelijken en dat soort dingen. Maar ik ga wel... wat ik ook heel moeilijk vind eraan is dat heel veel mensen verwachten, omdat het je beroep is, dat je ook heel ludiek en leuk en ontroerend en mooi dat gaat doen. Dus er zit ook een soort druk op. Maar dat hele idee dat wij dus... Dat mensen zeggen, hé, dat is toch leuk voor jou... als jij dan lekker een toespraak kan houden... dan zit je helemaal in je element. Ik denk dat wij dan echt denken van... waar heb je het over? Want het is de hel.
Maar heb jij bijvoorbeeld ook... als je een spel doet zoals... even terugkomen op jouw film... Bodies, Bodies, Bodies.
Lichamen, lichamen. Gaan we?
Lichamen, lichamen, lichamen. Mooi werk trouwens.
Thanks.
Mijn vraag aan jou is dus... wacht even, ik heb even een gehoorgeluid. Wacht, gehoorprobleem.
Oh, wat hoor je dan?
Ja, ik weet het niet meer.
Stemmen.
Stemmen. Nee. Killer. Dat hoor ik nu. Nee.
Oké.
Ja, maar dat is een net. Wat wilde ik vertellen?
Er zit een hele erge snurk in mijn lach vandaag. Heb je dat
ja,
door?
Maar weet je...
Oké, okay, nou, let it be. Let bygones be bygones. Huh? Nah.
Wie dan leeft, wie dan zorgt. Even kijken.
Ik moet altijd zo denken als wij zoveel moeten lachen, want dit doen we dus ook in het echt. Dat wij echt een soort gir en gor, van het Nederlands toneel zijn, maar... Ik ben echt fan van Gerard Goor. Ik heb laatst Gordon een bericht gestuurd via Instagram.
Vet.
Ja, ik wou hem een hartje sturen, maar ik had per ongeluk een gebroken hart naar hem gestuurd. Waarop hij echt zoiets had van, wat bedoel je?
Mixed signals.
Wat? Anyway. Sorry.
Nee, ik wil aan jou vragen, dus het spel Bodies, Bodies, Bodies. Dus dat een beetje gebaseerd is op het weerwolf of het moordenaartje.
Klopt.
Als jij... dat spel speelt, ik weet niet hoe vaak je dat hebt gedaan, maar toch wel ook een aantal keer, denk ik. Dat hebben wij zelf ook wel samen wel eens, denk ik, gedaan. Als je dan die kaart trekt van die moordenaar, lul jij er nou uit? Vind je dat fijn? Sommige mensen vinden het dus dan heel leuk om die moordenaar te zijn. Ik vind dat echt vreselijk. Bij mij zie je het meteen.
Dat moordenaartje, moet ik wel zeggen, dat is wel een spannend spel om te spelen. Vond ik echt met jou erbij en al. Maar ik ben net zoals jij, ik denk dat wij daar in hemel op elkaar lijken. De verwachting van het trekken van dat loodje, of hoe noem je dat loodje? Ja. Dat loodje wat je dan trekt, moordenaar erop. Nee, die verwachting die daar dan op staat. En zeker die groep waar wij dan, waar ik het wel eens in met jou heb gespeeld. Dat waren dan al die jongens, die vrienden van ons, van mij. Daar ben ik gewoon ook bang voor. Want die spelen dat heel fanatiek. En dan, ik ben heel zenuwachtig over al dat soort dingen. Alle dingen waarin je een soort van in een groep... Daarom zou ik ook nooit mee willen doen aan Wie is de Mol. Ja. A, omdat ik de spelregels niet begrijp.
Nee, daar
ik
snap
heb
ik
dus,
niks van.
Nee, ik heb een A-logisch brein. Heb jij dat ook? Ik kan dus ook niet bijvoorbeeld... Ik heb één keer meegespeeld in een thriller. Flikken
Maastricht misschien?
Ja, de thriller.
Zeg maar wat hoor.
Ja. Nee, maar dat was toch een film van... Nou, dat was dan een thriller. Ik begreep het hele script niet. Ik heb gewoon de hele tijd op neutraal gezet mijn hoofd, zo. Ik begreep helemaal niet waar het over ging, joh.
Bij Game of Thrones begreep ik dat natuurlijk ook niet eigenlijk.
Nee, die puzzels, dat snap ik niet. Ook niet de meest simpele puzzels, denk ik. Ja, ik snap... Ik bedoel puzzels in de zin van scriptpuzzels.
Ja.
En dat heb ik bij Moordenaartje dus ook. Dan ben ik dus bang dat ik het niet begrijp, dat jullie het allemaal wel begrijpen. En dat ik fouten maak waardoor ik het verpest.
Ja,
snap je wat ik bedoel?
Dat Jesus, heb ik dus hele tijd. Jezus.
Voer voor psychologen. Voer voor psychologen.
Dat is echt voer voor psychologen.
Die stem. Maar jij hebt gezegd, vorige keer heb je die stem
aangevraagd. Ja, weet ik wel. Maar je neemt het nu iets te serieus, vind ik.
Ik heb echt vannacht in mijn bed, toen ik wakker werd, dacht ik, ik moet die stem voor haar doen. Anders
kijk,
wordt ze boos.
Dit is die pleaser in jou.
Ja, maar die zit zo diep in mij. Die krijg je er niet meer uit, joh.
Hey, maar weet je wat ik nog wilde vertellen ook? Misschien vinden dat leuk, mensen dat leuk te weten. Ik was dus vroeger heel bang ook voor de dood. Ik sliep dus met een medische encyclopedie, als we het hebben over hypochondrie. Ik sliep met een medische encyclopedie naast mijn bed. Echt als kind. En ja, omdat ik heel veel dode mensen heb gezien als kind. Ja, dus niet... Ja, heel veel oud-tantes, buurvrouwen, ja. Moeders van buurvrouwen, oma's van buurvrouwen. Ik weet niet, wij werden allemaal mee gesleept naar die funerals. En, ja. En dus ik heb gewoon heel veel mensen in een kist gezien. En ik vond dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt, dat ik daardoor ook eigenlijk niet meer een kerk in durfde, omdat ik die geur van dat cederhout en van zo'n ton met zo'n, waar dan zo'n rook uitkomt, zo noem je dat, zo'n scepter.
Ik weet niet waar je nu over praat. Jawel, maar ik vind het wel heel mooi.
In de kerk, weet je wel, zo'n man, zo'n priester die dan naar voren loopt met zo'n soort van... Met een soort van, ja, wat is het?
Wierook.
Een tonnetje.
Rookmachine.
Ja. Maar goed. Maar het was zo erg. Dus dat, ja. En mijn zus en ik waren echt geobsedeerd door de dood daardoor. En wij speelden ook thuis op baartje en zo. Dat je elkaar moest afleggen.
Wauw.
Ja. En, ja, zeker. En ik durfde, op een gegeven moment hadden we een erfenis gekregen van weer een of andere tante van een tante of van een oma van een buurvrouw of whatever. En dat durfde ik dus, dat waren allemaal glazen, gewone glazen. En daar durfde ik niet uit te drinken, omdat ik dacht, daar heeft een lijk uit gedronken.
Ja, maar dat herken ik wel. Dat herken ik wel.
Heel eng. Want,
ja, maar die medische encyclopedie, waar diende dat dan toe?
Om te kijken, als ik iets had van, misschien heb ik wel dit. Misschien heb ik
meteen
dat.
Opzoeken, meteen. Ja. Als je dan bijvoorbeeld wakker werd met buikpijn, dat je meteen... Wat zielig.
Erg,
en ben je nu nog steeds heel bang voor de dood?
Nou, het is niet per se mijn beste vriend, denk ik. Maar bang voor de dood. Ik zou meer bang voor het effect ervan op mijn kind. Dat meer. De dood zelf vind ik wat minder eng. Ook omdat ik mijn vader had zo'n grote doodsangst. En toen ik uiteindelijk zag hoe die echt doodging, toen dacht ik,
was je daarbij?
Toen dacht ik, als hij toch had geweten hoe vredig dit ging, dan had hij al die angst. Maar goed, mijn vader heeft zijn hele leven gedacht dat hij jong zou sterven, omdat dat bij zijn geboorte werd gezegd dat hij niet oud zou worden. Dus dat heeft hij zijn hele leven meegenomen, die angst.
Ja.
Maar goed, jij hebt natuurlijk ook dat wilde ik nog even vragen over je vader die zo vroeg overleed.
Ja, dus inderdaad, dus wat je net zei over die glazen die je geërfd had, waar je bang was dat er een soort lijk uit had gedronken. Mm-hmm. Ik herken wel dat natuurlijk is het sowieso natuurlijk een hele chockerende ervaring als je zo vroeg een ouder verliest. Ik was 10, Leonora was 12, mijn oudere zus en mijn kleine zus was 5. Dat was natuurlijk een gigantische aardverschuiving, want het ging heel plotseling. Hij ging dood aan een longembolie, dus dan stik je eigenlijk in één keer. Maar ik weet inderdaad nog dat toen was hij opgebaard bij ons thuis. En ik wilde die kamer niet in. Ik wilde niet naar dat lichaam kijken. Terwijl je zou denken dat je juist dat wel wil. Maar ik was doodsbang. En toen weet ik nog dat een van die vrienden van mijn vader tegen mij zei, die zich een beetje over mij ontfermd had, van, maar waar ben je bang voor? Toen zei ik, dat hij gaat bewegen. En toen zei hij, maar dat is toch juist heel leuk? En toen werd ik ook heel rustig. Toen dacht ik, dat is juist heel leuk als hij gaat bewegen. Dus toen ik eenmaal het lichaam zag, toen was het eigenlijk, dan zie je dus natuurlijk ook echt dat iemand er niet meer is. En het is natuurlijk nog steeds heel, heel erg verdrietig en vreselijk en onveilig en angstig. Maar, en wat ik wel me herinner, is dat ook de banaliteit van al die dingen die daar mee te maken hebben. Zoals dat ik zag bijvoorbeeld, weet ik nog heel goed, dat zijn mond was dichtgelijmd. En toen zag ik zo'n lijmdraadje, weet je wel. Dat soort dingen zou ik nooit meer, gewoon alle dingen wat wij ook heel graag willen natuurlijk. Nogmaals, en meestal in alle lichtheid, nu even in de zwaarte, maar al die dingen waar je niet over praat, snap je? Al die dingen die je niet weet over, wat is dat dan als er echt een dood iemand en er moet zoveel, dat lijk moet natuurlijk goed blijven, dus het moet bevroren en dat moet met ijsdingen enzovoort. Dus dat soort herinneringen heb ik wel heel erg op mijn netvlies. Maar ik ben daarna eigenlijk gek genoeg juist niet bang voor de dood geworden. Nu weer meer. Maar 10 jaar of zo daarna, 15, 20 jaar, was ik helemaal niet bang voor de dood. Omdat ik juist ook wel ergens dacht, prima, want dan ga ik naar hem toe. Heel raar.
Ja.
Ik heb dat nu veel meer. Dus sinds mijn 40ste eigenlijk ben ik veel angstiger geworden. Ik ben altijd wel een hypochonder geweest. Maar dat had voor mij ook heel erg te maken met toneel. Dus dat je 's ochtends wakker wordt en je denkt, ik heb toch geen keelontsteking. Weet je wel, dat je zo helemaal in een overdrive gaat van die onvervangbaarheid, dat je 's avonds op moet.
Ja.
Of naar de set moet. Van, ik kan nu niet misselijk zijn. Ik kan nu niet...
Je bent niet vervangbaar.
Ja, daar heb ik echt een tik van de molen aan overgehouden op alle fronten. Die live ervaring ook.
Ja.
Maar de dood vind ik nu weer dus veel enger. En was vroeger juist zo ontzettend een onderdeel van mijn leven. Als zo'n jong meisje. Het voelde voor mij helemaal niet eng. Ik dacht prima, ja, laat maar komen. Ook een beetje natuurlijk, omdat dat zo verdrietig is. Dat je ergens ook wel naar je vader toe wil. Als je zo klein bent, denk je heel simpel. Denk je gewoon, nou ja, dan ga ik naar, toch vlieg ik toch naar hem. Of zo. Ja. Dus nu heb ik dat veel minder. Nu denk ik echt van, oh god, ouder worden. Oh god, ik heb nog maar zoveel jaar. Ik heb wel dus last van doodsangst. Ja, zeker wel. Ik vind het een eng idee. En ik vind het heel fijn als jij dan bijvoorbeeld zegt dat jij jouw vader vredig hebt zien sterven. Dan krijg ik al meteen, voel ik een soort van warmte. Denk, oh, het kan ook gewoon heel rustig zijn natuurlijk. Ja. Het hoeft niet alleen maar horror te zijn.
Goddank de middelen ook, hè? Ik bedoel, hij werd natuurlijk gewoon in een soort slaaf gebracht. En 100 jaar geleden zag het er waarschijnlijk anders uit.
Ja, precies. Nee, exact. Nee, maar godzijdank dat we dat tot onze beschikking hebben. En zijn er nog meer angsten los? De dood is natuurlijk eigenlijk de ultieme angst. Hè? Dat is natuurlijk ook wat ons drijft. Iedereen hier op deze aarde. En de absurditeit van hier op aarde zijn. Maar heb jij nog meer angst of gekke angsten waarvan je echt denkt, hoe kom ik daaraan?
Nou, zoals een angst voor bananen of zo. Ik heb twee agenten die allebei angst voor bananen hebben. Echt een fobie.
Dat bestaat, hè?
Dat bestaat gewoon.
Maar, je bedoelt ook in de presence zijn van een banaan.
Ja, dus als ik al een beetje, als ik hem op tafel zou leggen, zeg ik, haal dat ding weg. Haal weg.
Ja, fascinerend.
En ook maar bedoel, ja,
zo bizar.
Zou het redelijk Freudiaans zijn, zou ik zeggen. Maar goed, ik weet het niet. Je weet het niet waar dat vandaan
komt. Je kan letterlijk overal angsten voor hebben. En heb jij ook een beetje, want we praten er dus nu heel erg over. Ik heb ook al een tijdje gehad dat ik het heel moeilijk vond om over angsten te praten, omdat als mensen dat ze dan bijvoorbeeld tegen mij begonnen te praten over hun angsten, dan kreeg ik die ook.
Ja, dus dat snap ik.
Bijvoorbeeld een vriendin van ons, die heeft kotsfobie. Die is heel bang om over te geven. Dus die kijkt bijvoorbeeld altijd 100 keer op de datum van een voedsel wat ze eet, of als ze in een restaurant zit. En toen op een gegeven moment dacht ik, oh, ik ben ook misselijk. Snap je? Ik kan heel snel.
Ja, dat ken ik.
Ja, dat haat ik dus.
Ja, dat is niet fijn. Nee. Dat super empath.
Ja, wij zijn veel te grenzeloos. En je hebt natuurlijk ook je hersens zo goed getraind om zich in te leven in een ander. En dan, ik weet nog wel heel goed dat toen ik op de toneelschool zat, had ik heel erg last van die duizeligheid. Maar echt gekte. Ik kon bijna niet. Ik kon eigenlijk alleen of op de toneelschool zijn, dan ging het heel goed. Of thuis. Maar de weg al naar de toneelschool lopen, supermarkten. Ik was echt letterlijk de hele tijd bang om flauw te vallen. En ik was ook heel veel flauw gevallen in mijn puberteit. Dus het was ook niet zo'n gekke angst. Maar ja, waarom is dat eigenlijk erg? Waarom is het toch leuk als je flauw valt en iemand pakt je op? Maar ik vond het gewoon zo'n gênant idee.
Mm.
Dus, en dat ben ik wel heel blij mee. Dat heb ik nu wel veel minder. Dat kwam een beetje terug toen ik naar New York verhuisde. Ik denk dat gewoon op elkaar lijkt. Zo van huis en haard verlaten naar Maastricht, naar de toneelacademie. Of huis en haard verlaten naar New York. Maar dat je er zo niet geaard voelt.
Ja, die bodem even weg is, ja.
Oh, vreselijk.
Maar heel veel angsten hebben natuurlijk ook te maken met angst voor afwijzing. En ook angst om af te wijzen. Dus dat is natuurlijk heel erg aan elkaar gelinkt. Dat hebben wij natuurlijk ook in onze therapie geleerd, hè?
Ik wou net zeggen, dat vind ik best echt een goede les van onze therapeut.
Ja, heb ik ook.
Want daar denk ik heel vaak aan. Jij niet?
Ik ook, heel vaak.
Leg het nog even uit voor iemand die het niet weet.
Eigenlijk wat zij zegt is, als je bijvoorbeeld ik neem een voorbeeld van het uitmaken met je vriendje. Dat je daar heel veel pijn van kan ervaren. En je dat dan niet begrijpt, omdat je denkt, ja, maar ik doe toch iemand anders pijn. Ik ben degene die hier in charge is. Ik bepaal nu iets. Ik heb het lot van die ander in mijn handen of zo. Maar dat die pijn zo groot kan zijn. En onze therapeut vertelde ons daarover dat linea recta rechtstreeks verbonden is met de bekende angst voor afwijzing, je eigen afwijzing. Omdat het zo die eigen afwijzing triggert, omdat je dat zo goed kent, weet je natuurlijk ook wat je die ander daarmee aandoet.
Absoluut.
Dus daarom is het afwijzen ook heel, heel naar.
Ja, en dat kan dus ook in hele rare kleine dingen zitten, wat wij ook vaak hebben ervaren, toch, Kar, dat in de hele grote dingen soms een relatie verbreken, maar ook in zaken, weet je wel, dat wij echt tegen elkaar zeggen, hoe oud zijn we nou? Dat je niet durft de confrontatie aan te gaan. Dat je het zo zielig vindt voor iemand. Je denkt, nee, maar we kunnen nu niet zeggen dat we liever een roze muur hebben. Want dat is zo zielig, want die man heeft hem net helemaal paars geverfd.
Ja.
Of groter, weet ik veel, met bepaalde mensen in je team die je vertegenwoordigen. Waar je gewoon voelt van, dat werkt voor geen meter. Maar je durft gewoon niet die telefoon op te pakken en te zeggen, hey, luister, het gaat gewoon niet. En het is beter. En een man zou denken, ja, sorry, even heel generaliserend. Maar een man zou denken, ja, het functioneert niet. Daar heeft diegene toch ook niks aan. Ik beëindig het gewoon. En wij zitten alleen maar in het hoofd van diegene.
Nou, en ook gewoon op hoog niveau te schaken eigenlijk. Want dat soort gesprekken zijn dan een schaakspel wat je van tevoren probeert voor te bereiden. En terwijl inderdaad een ander, misschien of een man wellicht, zegt ik neem gewoon die telefoon. Ik zie wel waar dit ik zet me gewoon mijn koning gewoon daar neer.
Maar, exact.
Maar ik weet je nog dat ik ooit best lang geleden een toneelstuk cancelde van een bevriende regisseur met wie ik zou gaan werken. En
nou, omdat je een hele grote film kreeg. Dat voorbeeld.
Omdat
toch?
Ik een grote film ja, kreeg. En
nee,
omdat ik
echt een aanbieding waar niemand nee tegen had gezegd. Sorry.
Ja, en tegelijkertijd was ik ook daardoor in de war. En had ik mezelf ook helemaal wijs gemaakt dat ik ook niet meer kon. En dat ik eigenlijk ook niet vast wil gezet worden. En eigenlijk daar kwam het op neer. Beknot mijn vrijheid niet. Dat was eigenlijk mijn pleidooi.
Absoluut.
En maar dat moest ik zeggen tegen een man waar ik enorm tegen opkeek. Die ik enorm bewonder nog steeds. En het toch ook een soort vaderfiguur was. Dus nou, ik weet hoeveel buikpijn ik daarvan heb gehad om dat gesprek uiteindelijk te voeren. En het uiteindelijk zelf ook alleen heb gedaan. Alleen naar zijn huis gegaan om dat te vertellen. Omdat ik dacht, ik kan het niet via een e-mail doen. Ik kan het niet. Ik moet dit aangaan. Maar dat heeft me zoveel stress gegeven.
Ja, en ik denk dat dat echt voor ons allebei geldt. En voor meer vrouwen ook in ons beroep trouwens. We hebben natuurlijk een paar van de iconische momenten met grote regisseurs meegemaakt. Waarin we kozen voor onszelf. Of probeerden te kiezen voor onszelf. Terwijl die regisseurs dat aan de lopende band doen, by the way. Die kiezen de hele tijd voor zichzelf. Maar als wij dat een keer probeerden, dat je met zo'n kracht werd tegengewerkt. En ik heb nog wel soms met terugwerkende kracht daar woede over. Dat ik echt denk, omdat ik toen ook zo voor mijn gevoel in die regisseurs verplaatsen in plaats van in mezelf. Dus dat ik zo ver was afgedreven van mezelf, dat ik ook echt dacht, nee, maar het is ook echt afschuwelijk wat ik vraag. Wat ik vraag, dat kan eigenlijk niet. Dus als ik erop terugkijk, denk ik, nou, dat was eigenlijk een hele redelijke vraag. Ja. Snap je? Dus, maar dat, nogmaals, laten we de hand in eigen boezem steken. Dat soort figuren gaan natuurlijk gewoon, die hebben je nodig, denken ze. En dus gaan ze gewoon proberen je te behouden. En die denken, ja, dat is all fair game, denken zij. Weet je, zij denken gewoon, zo werkt het. Maar wij kunnen daar dan heel moeilijk tegenover stellen, onze fair game. Van, nou ja, goed, maar dan doe ik dit. Voor ons wordt het dan heel emotioneel.
Heel
dat
emotioneel.
Is ook het probleem. Terwijl zij misschien veel meer denken, het is gewoon een zakelijk spel.
Ja, een afspraak is een afspraak.
Ja, en ook ik probeer gewoon voor me te behouden met alle middelen die ik heb. En als jij dat dan niet doet, moet jij met al jouw middelen proberen weg te komen.
Ja.
Maar voor ons voelt dat veel meer als iets zo diep persoonlijks. En dat heb ik wel steeds meer geleerd, dat ik nu wel, daar worden we wel beter in. Dat je gewoon leert dat dat niet emotioneel is, niet persoonlijk is en dat je je grenzen moet afbaken. En dan is het nu weer tijd om het even te hebben over film en serie, ons favoriete onderwerp. En dan beginnen we met een tip van onze partner Paramount Network. En dat is deze week Lord of the Rings, The Fellowship of the King, The Fellowship of the... Nou ja, we zeggen gewoon Lord of the Rings, dan weet iedereen wel waar we het over hebben. Heb jij die films überhaupt gezien? Of de boeken gelezen van Tolkien?
Nee, die liggen allemaal nog in mijn nachtkastje. Kom er maar niet aan toe. Nee, ik heb die boeken niet gelezen, A. Maar B, heb ik de film volgens mij...
Zie, nu doe je dus wat ik de kijkertjes heb verteld de vorige keer. A, B, C, D,
maar heel veel mensen doen dat. Het is gewoon...
Ja, ik vind het ook heerlijk. Maar ik vind gewoon... Ja, maar toen jij daar opeens mee begon tijdens onze vriendschap, was het gewoon heel erg out of character.
Ja, goed, ga door. Alsof ik ineens Excel sheets ga
precies.
Ja, snap
dat
ik
gewoon echt, hè? Okay, ja, ga
nou,
door.
Ik heb hem volgens mij wel gezien, maar ik weet alleen maar dat een soort van onogelijk mannetje op zoek was naar een ring.
Frodo?
En die valt dan
bedoel
op,
je ja, Frodo? Ja, die was,
nee, zo'n gorgel of een morgel of iets. Gobel.
Oh, Schmiegel. The ring, precious.
Nou, sorry, dan weet jij dan meer. Meer van dan
precious. Ik. Precious.
Ja, die, goed hoor.
Ja, ik kan heel goed stemmetjes. Dat ga ik ook nog eens een keer heel lang doen, een uur.
Oh ja, ga ik ook mijn ET-stem doen.
Oh, leuk, leuk.
Leuk, leuk, leuk.
Maar goed, nee, anyway,
maar goed
Schmiegel,
dus hij
ga je nu het verhaal vertellen?
Nee, maar ik weet het. Nee, ik zeg alleen maar wat ik er nog van op mijn netvlies heb staan. Is een beeld van dat onogelijke ventje. Die dan op zoek is naar een ring en die valt dan, die dondert dan in een gat met vuur.
Spoiler alert! Spoiler alert! Dat hele verhaal gaat
het daarover. Als
ik zit te wachten. Nee, wacht even. Ja, maar ook iemand heeft hele grote voeten. Frodo voeten. Hele grote voeten. Dat weet ik wel. Ze wonen in paddenstoelen. Nee, maar het is gewoon zo'n grote, grootse, epische film. Altijd lekker. Altijd genieten. Ga lekker kijken. De hele trilogie is te zien op woensdag en donderdag om 8:30. Ik ben geobsedeerd door sectes. zoals je weet. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ontzettend veel topdocumentaires te bekijken all over the place wat betreft sectes. Er is eentje die wij allebei hebben gekeken, die heet De Vow. Hoe vertaal je dat in het Nederlands, Kar? Dat weet jij
de
altijd.
De belofte, de eet.
Eet. Ja, en daar zijn 2 seizoenen van. Super heftige aanrader, wat mij betreft.
Ja.
Wat het goede aan De Vow is, en daar hebben wij ook gesprekken over gevoerd, want soms praten wij ook wel eens tijdens gewoon ons privéleven, niet tijdens de podcast.
Heel weinig hebben, dus, want anders dan is het hele concept is natuurlijk down
bijna
the drain.
Bijna nooit. Maar wat we allebei heel mooi vonden aan De Vow, of goed vonden, want het is nogal deprimerend, maar dat zij echt laten zien dat het iedereen kan overkomen om onderdeel te worden van een groep of van 1 mens kan ook, ja. Waar je eigenlijk liever niet onderdeel van was geworden. En dat het dus niet zo is dat het alleen maar zwakke en kwetsbare en gekke mensen overkomt.
Nee, het wordt ook letterlijk gezegd in die documentaire door een van die mannen, nobody joins a cult. Want niemand denkt van tevoren, ik ga lekker bij een cult. Je denkt, ik heb iets gevonden, een club waar ik me thuis bij voel, die goede dingen
voor me doet.
Ja, en die mij op ergens verder brengt, spiritueel of in mijn werk. Het zijn allemaal wel zoekende mensen natuurlijk, daar kon ik me wel mee identificeren. In zo'n soort van staat van, ik weet niet wat ik nu moet, of ik sta op een breekpunt in mijn leven, of ik sta op een kruispunt. En dat zeggen veel mensen wel trouwens in die documentaire.
Maar iedereen staat natuurlijk altijd wel een keer een kruispunt van zijn leven. Dus in die zin, weet je, en of het nou een secte is waar je in terechtkomt, of dat je verliefd wordt op iemand die slecht voor je is, of dat je in een of andere scam trapt, of dat je op straat loopt. Hier zijn allemaal scams de hele tijd op straat.
Heb ik nog meegemaakt, weet je nog, toen ik in New York was laatst.
Ja, I know. Er staan nu allemaal borden trouwens daartegen.
Oh, echt?
Letterlijk. Grote borden. Maar pas op, want er zijn dus mensen die dan zeggen, hey, ik zie een aura om je heen hangen. En dan, voor je het weet, raak je gewoon met zo iemand in gesprek, denkende dat het gewoon iemand is die je aanspreekt. Maar dan is dat een scam.
Ja.
Maar goed, dus dat. En daar in dit genre, sectes en documentaires, heb ik een tip voor jou. Dat heet Stolen Youth. En dat is heel erg geleerd ook aan New York. Die man is net veroordeeld tot levenslang.
Sorry.
Kijk, dit is een mooi moment. Dit is een nies. Nu onderdruk je hem, dat had je niet moeten doen.
Ja, maar ja.
Die lijkt net, dat is net een babyzeehond als zij niest. Zo schattig.
Een babyzeehond. Anyway. Maar goed, oké, sorry. Je gaat verder, ga verder. Tamagotchi.
Ja, een Tamagotchi-zeehond die niest. Nou ja, dus dat zal je altijd zien. Anyway, dus een documentaire die je kan zien over een man. Dus je hebt hier een van de college, ergens buiten New York, een universiteit waar ze ook op de campus wonen, zoals dat hier vaak gaat. En de vader van een van die meisjes die in een huis woonde, die kwam uit de gevangenis. En op de een of andere manier had dat meisje al haar klasgenootjes, huisgenootjes overtuigd dat hij onterecht in de gevangenis had gezeten. En dat het een hele bijzondere man was. Zij mag hier even een paar nachtjes op de bank slapen, want hij heeft nog even geen huis. En al die mensen, het was een beetje een college waar veel artistieke, creatieve, nerdachtige, leuke mensen op zaten. Ze zeiden, ja, tuurlijk, hij is meer dan welkom. En op de een of andere manier heeft hij dat groepje helemaal in zijn macht gekregen. Dus ze zijn uiteindelijk met z'n allen in een appartement gaan wonen. En het is totaal op een afgrijzelijke manier uit de hand gelopen.
Oh my God.
Hij heeft dus nu levenslang, die man. En die documentaire, ze hebben alles gefilmd op hun iPhones. En die documentaire heet Stolen Youth. En het is echt, het is nog erg heftiger dan De Vow. Dus het is een enorme aanrader als je iets wil zien over menselijk gedrag. En wat identiteit is en hoe beïnvloedbaar iedereen is. En gruwelijk, maar heel interessant. Het was een
hele middag.
Ja, want het heeft me opgelucht. Want ik vind het merk toch dat praten over angsten ook fijn is. Al ben ik ook bang om dan nog meer angsten te ontwikkelen. Denk ik tegelijkertijd, het lucht het me ook wel op. Jou?
Ja.
Medium. Medium rare.
Nee, ik ben zeker van mening dat praten en dingen aankijken oplucht.
Oké, nou bedankt voor het mooie gesprek, Kar.
Dank je.
En we spreken elkaar volgende week weer. Tot die tijd. Alaaf!
Mooi.
Ja. Dat zeggen ze altijd bij Suske en Wiske. Jeroen,
ja, en ook gewoon in het zuiden van het land, hè? Dus nu op dit moment toch ook, of is dat alweer afgelopen, weet ik veel.
Carnaval. Dat is al lang weer voorbij, maar goed, maakt niet uit. Niet, toch leuk dat je dat soort dingen weet. Ik poeder mijn neus nog even. Just in case.
Just in case. Oh, tot ziens.
Hi.